Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad allen van harte welkom bij deze dienst. En een bijzondere groet aan hen die met ons verbonden zijn via kerkradio of internet. De voorganger van vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Floor. Dan heb ik een huwelijksaankondiging. Op deze volente woensdag 25 april hopen Joke Vaassen, de Rietlede 8, en Guido de Zwaan uit Moordrecht in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening zal in deze kerk plaatsvinden om 3:30, waarbij dominee Floor zal voorgaan. We bevelen dit aanstaande echtpaar van harte in uw voorbeden aan. Doopzitting. Wanneer er doopelingen zijn, zal er deovolente op zondag 6 mei een doopdienst worden gehouden. In verband hiermee zal er een doopzitting zijn op maandag 23 april aanstaande, morgen dus, om 7:30 in de consistorie. Graag even van tevoren bellen naar dominee Floor. Beide ouders worden verwacht en neemt u het trouwboekje mee. Dan heb ik nog een nagekomen mededeling. Ik kreeg zojuist een uitnodiging van JV Shalom voor het Pinksterweekend. Voor allen die het betreft staat straks met een molenaar in de hal en die geeft de flyers met de nodige informatie uit. Dus let bij het uitgaan op de kerk op Menno Molenaar. Dan de collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is vandaag bestemd voor de stichting Elios. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Als voorzang zingen we nu Psalm 140 vers 13. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij mogen op deze prachtige zondag ook samen de lof aan de Heere toebrengen door met elkaar te zingen van Psalm 8 en daarvan vers 1, 3 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? En ook het derde vers sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren dogen. Zie ik bedaard de glans van de zilveren maan en het sterrenheer door u geschapen aan. En ook het vierde vers, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, vers 1, 3 en 4 zingen wij. Gemeente, wij willen ons ook deze morgen verootmoedigen voor de Heere, onze God, door samen ook te luisteren naar zijn heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 80 en daarvan Psalm 119 en daarvan het 80ste vers. I see, o Heer, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Altijd weer goed om te letten op wat de Heere ook van ons vraagt en dat we daar ook onze heiland en zaligmaker voor nodig hebben. Daar zullen we ook in de prediking het een en ander over horen. Psalm 119, vers 80, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Wanneer ik u uit de volken terugbreng en u bijeenbreng uit de landen van uw vijanden, zal ik door u voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. En dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, omdat ik u onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar u ook weer verzamelde in uw land. En niemand van u daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Jezus Christus heeft deze wet samengevat in de volgende woorden: u zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. gemeente zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Eeuwige en getrouwe God, Vader ook van onze Heer Jezus, hartelijk dank dat u ons ook op deze prachtige zondag weer bij elkaar gebracht hebt als een gemeente die naar uw naam genoemd is. En buiten, Heere, spreekt ook alles van uw heerlijkheid en van uw majesteit. Mag ook alles weer langzamerhand weer groen worden. Mag alles weer uitspruiten. En zien we ook, Heere, de lente weer voor ons. Zomerdagen liggen achter ons, waarin we ook mogen genieten van de zon. En daarin ook de trouw en de goedheid van u. Maar, Heere, wat gebeurt er ook eigenlijk allemaal niet onder die zon? En dan is er ook zoveel kwaad en zoveel boosheid, zoveel ellende en zoveel verdriet. En brengt u toch ons samen in uw huis. Ook met de vragen die er kunnen leven in ons hart. De zorgen die we kunnen hebben en kunnen meebrengen. Dat soms ook zo tegengesteld staat aan het uiterlijke in de natuur. En dan kan daar aan de ene kant die glans en die heerlijkheid zijn. Maar aan de andere kant is daar soms ook die donkerheid en die duisternissen, die zorgen, die pijn en dat verdriet. En dat we soms ook heel moeilijk tegen het leven op kunnen. En Heere, dan kent u ook ons hart en u kent ons leven. En hebben we ons ook voor u mogen verootmoedigen toen we luisterden naar uw woord. En het getuigenis dat u gaf, ik ben de Heere, uw God. En hoe rijk doet u dat ook, Heere, naar uw volk toe. En bent u bezig om ook vandaag aan de dag te laten zien dat u uw volk ook thuis brengt. En mogen ze het ook vieren dat het 70 jaar geleden een bijzondere gebeurtenis is geweest. Maar dat uw trouw, Heere, waar Ezechiël al over sprak, wordt vervuld. Dat onze ogen daarvoor open zullen gaan. Wij bidden u, Heere, geef geopende ogen en oren voor het machtige werk dat u doet, maar ook dat u het bent, de enige God en niemand anders. En daarom, Heere, geprezen zij uw naam en lof zij u ook toegebracht voor alles wat u schenkt en geeft en wat u doet. Want het gaat toch ook naar het einde toe, waarin u alle eer en glorie ook zal mogen ontvangen. En zo bidden we of u ons ook zegenen wilt in deze dienst. Als wij ons ook mogen verootmoedigen voor u, Heere, door te zingen. Dat wij toch ook uw wet beminnen. Maar aan de andere kant, wat is er allemaal niet fout in ons hart en in ons leven? O Heere, het bloed van Christus, dat reinigt ons van al onze zonden, van al onze overtredingen op die wet. Dan kunnen we in ons hart en in ons diepste toch ook, Heere, u willen dienen, u willen volgen, u willen vrezen en ook willen handelen naar uw woord, maar tegelijkertijd kent u onze tekortkomingen, kent u onze strijd tegen de zonde, kent u onze strijd, Heere, die ons bezighoudt, ook in ons leven. En hebben we steeds weer opnieuw dat gebed nodig tot u, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Zo, Heere, komen wij voor uw aangezicht. En wij bidden of u zo met uw geest ook verder wilt werken in deze dienst, als het woord weer open mag gaan. Sterk ook, Heere, uw dienaar op de kansel om het juiste woord ook, Heere, door te geven. Wat u ook wenst en wat u ook wilt, dat we zullen horen. En u weet precies wat een ieder van de jongste tot de oudste toe ook nodig heeft. Ook vandaag. En wil zelf dat toch ook ons door uw geest leren om gestadig voortdurend ook uw wil te betrachten. Wil zo ook, Heere, ons roepen tot uw dienst. Om zo met u te leven. Zegen onze kinderen die we aan de hand meegenomen hebben. Ook als er op hen gepast wordt, Heere, wilt u ook voor hen zorgen en dichtbij ze zijn en hen zegenen. Zegen ons allen zoals we hier zijn. En een ieder die een bijdrage heeft te leveren in deze dienst, geef kracht en sterkte. Zo vragen we ook voor hen die niet naar de kerk kunnen komen. Vanwege ouderdom, chronische vermoeidheid, ziekte, psychische problemen, zorgen in het gezin, zorgen die er misschien ook zijn, Heere. Wil dan ook daar uw zegen schenken, dat men toch vast mag houden ook aan uw woord, aan uw getuigenis. Zo leggen we deze dienst in uw handen, Heere. Doe niet meer onze zonde, vergeld ons niet meer onze ongerechtigheden en hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik doe dat door met u te lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Daar lezen wij als volgt. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn, de zoon van God, door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus Christus onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam. Waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is, gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover de lezing uit het woord van God. De teksten ook voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de eerste vier versen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn, de zoon van God, door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus Christus, onze Heere. Dat zijn de tekstwoorden. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een brief geschreven? Doen ze tegenwoordig niet zoveel meer. Een brief schrijven. We doen dat misschien nog wel via een e-mail. Of dat we misschien op school dat jullie ook nog wel eens een opdracht krijgen om een brief te schrijven. Hoe je dat doen moet. Adres daar bovenaan. En dan moet je even vertellen. Of ook iets vragen in een brief. En daaronder mag dan je naam komen te staan. Misschien kan ik het dus ook aan jou vragen of je ook wel eens een brief aan je oma hebt geschreven bijvoorbeeld. Misschien heb je wel eens een tekening gemaakt, dat zou kunnen. Maar een brief weer schrijven. Waarin je iets vertelt tegen opa of oma, als je die mag hebben. Hoeveel je van iemand houdt. En dan mag je misschien ook wel het een en ander vragen. Een brief schrijven. Dat is heel bijzonder. En vanmorgen, dan hebben wij het ook over een brief. Dat is heel mooi. Want, ja, in de Bijbel heb je natuurlijk veel boeken, zeggen we dan. En soms wordt deze Romeinenbrief ook als een boekje gezien. Maar het is een lange brief. En het is eigenlijk ook een hele belangrijke brief. En die brief heeft Paulus geschreven. En die schrijft hij niet naar een of andere opa of oma, maar die schrijft hij naar mensen die hij nog niet zo goed kent, maar waarvan hij hoopt dat hij ze toch eens een keer zal ontmoeten. Want hij wil één ding vertellen. En daar gaat het in deze brief ook over. Dat het zo belangrijk is dat je de Heer Jezus kent. Nou, daar gaan we het ook deze morgen met elkaar ook over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nu eerst ook zingen van Psalm 2. En daarvan vers 4, 6 en 7. Ik heb Psalm 2 een beetje uitgekozen, omdat ook het begrip zoon naar voren komt. Dat hebt u misschien wel gelezen in vers 3 ten aanzien van zijn zoon. En in Psalm 2 worden we opgeroepen, kust de zoon. Opdat hij niet doorging. Wij zingen met elkaar van Psalm 2, de versen 4, 6 en 7. Krijgt u gelegenheid om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. Zoals reeds ook is meegedeeld, van harte aanbevolen. De Heer zegene u en uw gave. Gemeente, wij hebben deze morgen de eerste brief eigenlijk uit de Bijbel voor ons. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, zijn twee dingen. Dat las ik bij de verklaring van Matthew Henry. Dat is eigenlijk best ook wel mooi. Die zeggen, er zijn twee parels eigenlijk in de Bijbel. Het boek van de Psalmen en de brieven van Paulus. Daarin zie je eigenlijk ook dat twee hele belangrijke stukken van de Bijbel zijn. Uit de Psalmen, u begrijpt dat wel, dat hebt u ook zelf wel eens nodig. Want in de Psalmen komt toch ook wel eens die hoogtepunten naar voren waarin je de dank naar God mag uitspreken voor allerlei zegeningen die je hebt mogen ontvangen. Maar daar wordt ook vertolkt de diepe klachten. Klachten die je misschien ook zelf wel eens hebt, die je kan uitspreken. Dat is aan de ene kant ook het mooie van de psalmen. Maar in het Nieuwe Testament zien we ook de brieven van Paulus, waarin ook een heleboel aspecten van het geloofsleven aan bod komen. Sterren van de eerste rang, zegt Matthew Henry, als het daarover gaat. Deze brieven, als ook het boek van de psalmen. Als we gaan kijken ook, dan zien we in dit boek, deze brief, dat Paulus zichzelf ook presenteert. Hij wil zichzelf ook duidelijk maken, want hij verlangt ernaar om naar Rome te gaan. Daar is hij eigenlijk de hele tijd op gericht. Hij beroept zich, als hij veroordeeld wordt, op de keizer van Rome. Maar daarachter zit natuurlijk ook de gedachte, dan kom ik in Rome. Dan kan ik daar ook het evangelie verkondigen. En het is eigenlijk een beetje dat als je deze brief leest, dat je denkt, ja, even te vertalen naar onze tijd, zou je kunnen zeggen, je schrijft een brief naar Washington of naar New York. Grote steden, belangrijke wereldsteden. En zo was dat eigenlijk ook een beetje voor Paulus. Een brief schrijven naar die stad. Dan heb je een beetje die invloed over heel de wereld. Dat is wat hem drijft. Heel de wereld moet de boodschap horen. Heel de wereld moet weten wat belangrijk is, wat wezenlijk is. Heel de wereld moet weten wat verlossing inhoudt, wat dat betekent. Het is ook niet voor niets dat deze brief, hoewel die niet de oudste is van alle brieven, want je zou zeggen, dan zou je dat toch eigenlijk zo plaatsen in de Bijbel vanaf de oudste, maar zo werkt dat niet. Nee, deze brief heeft men in de kanon toch een beetje voorop geplaatst, omdat het een hele belangrijke brief is. En Paulus heeft deze brief geschreven toen hij eigenlijk op de terugweg was met een collecte voor Jeruzalem. Zo rond het jaar 56. Maar er is een diep verlangen en hij spreekt dat in deze brief ook uit. Ik verlang er vurig naar u te zien. Om uw geestelijke genadegaven te delen. Waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Samen bemoedigd worden. Zoals ook wij bemoedigd moeten worden. Ook ik moet bemoedigd worden. Als dienaar van het woord. Daarom zegt Paulus ook hier om samen bemoedigd te worden. Dat is niet één richting. Nee, je praat met elkaar over het geloof. Joh, wat betekent dat nou voor je? Wat heb je er nu aan? Weet je, we hebben toch een heiland? We hebben toch een zaligmaker? Daar kunnen we toch altijd op terugvallen? Zit je in de problemen? Je weet toch dat hij er voor je is? Zo elkaar bemoedigen. Dat is het eigenlijk wat Paulus ook wil doen naar die grote gemeente in Rome. Als daar de boodschap klinkt, dan heb je als het ware invloed naar heel de wereld. Mensen gaan naar Rome, mensen trekken van Rome vandaan, maar daar Daar moet de brief naar geschreven worden. En daarom is deze brief ook vanwege het belang vooraan geplaatst. En het is een best lange brief, hè, die we ook hier zien. Maar Paulus presenteert zichzelf ook als schrijver in deze brief. En eigenlijk had hij een aantal dingen aan die ook best wel even van belang zijn om er bij stil te staan. Dat staat ook in onze tekst. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel en afgezonden tot het evangelie van God. Er komen drie dingen eigenlijk even naar voren die hij over zichzelf schrijft. Hij zegt, ik ben een dienstknecht. In het Grieks staat er eigenlijk een woord slaaf. En nou hebben wij bij slaaf altijd een beetje de gedachte van, ja, je moet alles maar doen. Daar zit ook iets van lijden in. Je bent niet je eigen baas. Nou, dat is Paulus ook niet. Paulus is niet meer de baas over zichzelf. Nee, de Heer Jezus is de baas over zichzelf. Zoals wij dat ook natuurlijk wel in de belijdenisgeschriften zeggen. Het eigendom van Jezus ben je. En zo ziet Paulus zichzelf ook. Maar dat is niet erg. Als je een slaaf bent van mensen, dat is verschrikkelijk. Maar als je een slaaf bent van Jezus, een dienstknecht van Jezus, dat is het allerbeste wat er is. En dat is een gegeven. En ik hoop natuurlijk dat u het zelf ook iets ervaart van wat dat inhoudt. Hè? Dienstknecht zijn. Jezus dienen. Met heel je hart. Met heel je ziel. Luisteren naar zijn stem. Zo ziet Paulus zichzelf ook als een dienstknecht. Een slaaf van Jezus Christus. Hij is erop gericht om Jezus in alles te dienen en naar hem te luisteren. Te doen wat hij van hem vraagt. Dat is het eerste waarin hij zich op presenteert. Ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Hij kent natuurlijk ook een leven dat anders was. En ik denk dat zelfs de kinderen onder ons dat wel weten. Jullie hebben misschien zeker wel eens gehoord van de bekering van Paulus op de weg naar Damascus. Dat is niks nieuws. Voor die tijd, toen dacht hij zelf een beetje de baas te zijn en wilde hij alles regelen. En zoals hij dacht, moesten anderen ook denken. Totdat Jezus in zijn leven kwam. En zegt, nou Paulus, nou is het afgelopen. Je bent bezig mij te vervolgen. Omdat je al die mensen vervolgt die in mij geloven, die mij vertrouwen, die mij kennen, die mij dienen. Nou moet jij stoppen. En eigenlijk heb ik je ook nog nodig. Dat zie je altijd, hè, bij Jezus. Dat is niet alleen iemand de waarheid zeggen. Maar is eigenlijk ook zeggen van, joh, ik kan je op een andere manier gebruiken, veel beter. Hij geeft er ook iets voor in de plaats. Dat moeten we ook altijd in gedachten houden als wij dienaren zijn. Dat we niet alleen denken van, nou, ik zal hem eens even de waarheid zeggen. Dat mag niet en dat kan niet en zus kan niet. Maar dat je eigenlijk ook zegt van, joh, daar moet je mee stoppen, maar ik kan jou op een andere manier gebruiken. Wil je me dan nog gebruiken? Ja, natuurlijk. Nou, dat is het tweede waar ik eigenlijk bij kom, want hij is niet alleen een dienstknecht, hij is ook geroepen, zegt hij. Een geroepen apostel. Het woord apostel komt van apostello, betekent ik wil je uitzenden. Ik wil je gebruiken in mijn dienst. Daarvoor roep ik je. En zo weet hij zich ook geroepen. Er wordt gesproken tot hem van je bent voor mij een uitverkoren vat. Ik wil jou gebruiken in mijn dienst om ook het evangelie uit te dragen. Geroepen. En dat is ook iets moois. Hij heeft de stem van Jezus gehoord. Ja, niet alleen dat hij niet meer verder mocht gaan met de vervolging. Maar je bent een uitverkoren vat. Je moet het evangelie gaan verkondigen. En daar heeft hij ook een paar jaar voor in de stilte in Saoedi-Arabië geweest. Hè? Dat weten we haast niet. Want we denken bekering en hij begon terstond Jezus te verkondigen. Ja, dat zal wel. Maar er is ook nog een periode geweest waarin hij eigenlijk ook alles even opnieuw moest doordenken. Hij was natuurlijk zo, ja, eigenlijk helemaal in dat fariseïsme en in zijn denkwereld opgesloten. Dat ben je natuurlijk niet zomaar kwijt. Dus daar heb je soms ook tijden nodig van bezinning. En die tijd heeft hij ook gekregen, Paulus. Om even het Oude Testament, zou ik eigenlijk willen zeggen, opnieuw door te lezen. Maar dan met het zicht op Jezus Christus. En als je dat ook ziet, dan, ja, dan komt daar ook in je. En je zegt, oh, gaat het om hem? Nou snap ik Jeremia, nou snap ik Jesaja, nou snap ik Ezechiël, nou snap ik veel meer dat het allemaal gericht is op de Heer Jezus Christus. En toen begon hij pas vanuit Antiochië aan de zendingsreizen. Een geroepen apostel. En hij is afgezonderd. Daar heb ik al eigenlijk iets over gezegd. Uitverkoren, apart gezet. Jij in het bijzonder wordt afgezonderd tot het evangelie van God. Hij heeft dus een duidelijke roeping, een duidelijke taak gekregen om zo het evangelie, een boodschap door te geven. En een boodschap, daarom de brief naar Rome, een boodschap van God voor heel de wereld. Nou, dat is even Paulus. Maar wij lezen dit natuurlijk ook opdat we misschien zelf iets herkennen erin, hè? Bent u ook al een dienstknecht van Jezus? Dien je hem? Luisteren we naar hem? Zijn we bezig met het woord? Weten we ons in zijn dienst genomen? En misschien hoor je ook deze morgen wel een roep naar jou toe. Ik heb jou nodig. In het koninkrijk van God. Denk eens na. Er moet nog zending bedreven worden. Ja, dan hoef je niet altijd voor naar buitenland. Ook hier in Nederland zijn mogelijkheden genoeg en te over. Om je te gebruiken. In je omgeving misschien. En zo worden ook vandaag nog jonge mensen geroepen tot de dienst van het predikantschap. Of om evangelist te zijn. Om er op zijn minst ook over na te denken. Wat kan ik betekenen in Gods koninkrijk? Zo kun je ook door zo'n tekst en door zo'n preek als het ware de stem van God horen. En dat je voelt, hé, dat is voor mij bedoeld. Ik zit daar in de afgelopen week over na te denken. En nu wordt er over gepreekt. Je wordt uitgezonden in de wereld. Net zoals Paulus. En misschien echt wel apart gezet. Afgezonderd. Voor Paulus gold het toch ook wel. Hij had geen vrouw. Dus hij kan lopen en staan waar hij wilde. Het vergemakkelijkte hem misschien. We weten het niet. God gebruikt alle dingen ook in je leven. Zoals hij je kan gebruiken. In de omstandigheden waarin je zit. Maar hoe het ook zijn, Paulus presenteert zich helder en duidelijk. Ik ben een dienstknecht van Jezus. Ik ben geroepen. En ik ben afgezonderd tot het evangelie van God. Mijn leven staat helemaal in het teken en in de dienst van dat evangelie gericht op de wereld. Nou komt er even dat hij zich gepresenteerd heeft, maar dan gaat hij ook kort en bondig samenvatten de boodschap. Want het evangelie van God. Evangelie betekent ook een goede boodschap. Blijde boodschap. Die moet de wereld ingedragen worden. En die boodschap die komt van God. Ook vandaag is God bezig om te roepen. Vandaag wordt er gepreekt. Geëvangeliseerd. Maar God is al van het begin af aan bezig om die boodschap in de wereld te brengen die hij tevoren beloofd had door de profeten in de heilige schriften, zegt onze tekst. Dat laat al zien dat God helemaal betrokken is om een boodschap te brengen van redding en van verlossing. God is gericht op redding, op verlossing van jou en van u en van mij. Die boodschap klinkt. Dat is de goedheid en de liefde van God. We hebben natuurlijk een God die weliswaar, en dat komt ook wel naar voren in de volgende hoofdstukken, dat daar sprake is van toorn van God. Boosheid. Maar die toorn van God is ook gericht op de zonde en op het kwaad. Maar ten diepste is het hart van God gericht om een eind te maken aan alle kwaad. Om de zonde weg te doen uit iemands leven. Om de dood als gevolg van de zonde weg te doen. Daar is God op gericht. Om ook jou en u, die misschien niet goed in je vel zit, die misschien vragen heeft over geloof en religie, dat God een boodschap heeft voor jou. Dat hij zegt maar, ik ben gericht om dat kwade wat in je is weg te doen. Die zonde weg te doen. Die verslaving weg te doen. Waar jij tegenaan loopt, op te ruimen. Daar ben ik op gericht. En ik wil niets liever dan dat je leeft. Echt leeft. Voor eeuwig. Dat heeft hij al beloofd vanaf het allereerste begin. We horen God Adam opzoeken, hè? In de Hof van Eden. Waar ben je? En elke zondag is als het ware die terugkerende vraag. Waar bent u? Waar sta je nu? Waar leef je voor? En dat heeft God beloofd door zijn profeten steeds te zenden. Met diezelfde boodschap. Er komt iemand en er zal iemand zijn die ons verlost en die ons redt. Daarom heeft God ook Israël uitgekozen. Er is nog veel meer gebeurd, maar dan zou de preek te lang worden. Maar ik beperk me nu even, en niet zonder reden, om dit volk. Heeft hij Israël uitgekozen als een uitverkoren vat, als een bijzonder volk, als een volk dat in de wereld een boodschap heeft, een goede boodschap, dat er één God is, die de ware is, die leeft en die de kracht in zich heeft om het kwaad en het boze te overwinnen. Die boodschap, die zendt hij aan zijn volk natuurlijk. En stuurt hij profeten. We kennen ze. Elia, Elisa. Vroeger moest ik op de school ook de boeken van het Oude Testament leren. Maar dan leerde je ook gelijk altijd die namen van al die profeten. Hè? Jesaja, Jeremia, klaagliederen van Jeremia, Ezechiël, Daniel, Zea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakkuk, Zephaniah, Zacharia, Maleachi. Kennen jullie ze? Hebben jullie het al geleerd? Je mag ze een keertje bij mij opzeggen als je ze net zo goed kan zoals ik het nu doe. Maar we hebben een heleboel profetennamen. Maar al die profetennamen, die hebben allemaal een boodschap. Een boodschap van God in deze wereld. Dat Hij jou wil redden en wil verlossen. Die Hij tevoren, zegt onze tekst, beloofd had. Als ik wat beloof, dan weet ik al van tevoren dat ik het misschien lang niet altijd waar kan maken. Ik doe mijn best, mijn uiterste best, maar het lukt soms gewoon niet. Ik ben ook maar een mens. Maar als God iets belooft, dat maakt hij echt waar. Dan klopt het ook. Dus dat is een zegen. En als wij hier staan, dat hier staat in onze tekst wat hij beloofd had door zijn profeten in de heilige geschriften, dan maakt hij dat ook waar. En daarom noemen we dit ook wel eens testament. We spreken van Oud en Nieuw Testament, maar het is eigenlijk, de hele Bijbel is een testament. Dat is op schrift gesteld. Dat is ondertekend, als het ware, bij de hemelse notaris. Daar staat het. Dat zal gebeuren. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En alles wordt nieuw. Een testament. Een testament wordt pas van kracht als iemand sterft. Daarom die hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. En dan gaat de boodschap verder van Paulus. Ten aanzien van zijn zoon. Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Nou ja, ik stel me eens even voor hè, dat ik een Romein zou zijn. En ik zou beginnen met het brief. Ik denk dat ik nu al afgehaakt zou zijn. Nou, waar hebt u het nou over? Een brief naar mij, Paulus, ten aanzien van zijn zoon. Wat bedoelt hij eigenlijk? Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wie is dat? Nou, deze brief is geschreven aan de stad Rome, zou je kunnen zeggen, maar eigenlijk aan de gemeente. En in die gemeente, die bestond uit Joden en uit heidenen. Dus uit Joden, die ook verstrooid waren, terechtgekomen waren in Rome. En die hadden ook een bepaalde invloed. Dus zoals Paulus overal eerst naar de synagoge ging, kon hij ook het evangelie verkondigen aan mensen die in de omgeving van die Joden ook leefden. En daarom kan hij ook hier spreken van ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Vergis u niet, ik probeer het wat samen te vatten, opdat u daarin meekomt en het een beetje gaat begrijpen waar Paulus eigenlijk naartoe wil, ook met deze brief. Want wat het vlees betreft, dat laat zien God. Ten aanzien van zijn zoon, wat het vlees betreft. God stuurt zijn zoon in het vlees. God laat zijn zoon mens worden. Jezus gaat mens worden. Hij wordt vleeselijk. En hij komt dus in die wereld die gevallen is in duisternis, in donkerheid. Hij wordt ook vleeselijk. En hij krijgt ook te maken met de aanvallen van de macht van de boze en van die wereld. Jezus komt in deze wereld als zoon van God, die wat het vlees betreft, dat hij dus echt vlees wordt, mens wordt. Maar, en dan kom ik weer tot dat punt, want eigenlijk wil ik u dat een beetje deze morgen meegeven. Want dan staat er, wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David. Het gaat om koning David. Koning David. Was koning over Israël. Ook die had God uitverkoren als een koning. Ook daar heeft God een belofte mee gemaakt. En hij heeft hij ook gezegd. Er zal uit jouw geslacht een koning geboren worden, die de wereld zal verlossen, die de wereld zal redden. En daarom, hij zal de zoon van David genoemd worden. Ja, dan gaan we het al beter zien, hè. Waar Paulus op mee bezig is, om in die brief naar voren te halen, wat de kernzaken zijn waar het om gaat. Dan is hij al bezig om te schrijven dat God met zijn volk Israël bezig is geweest om die boodschap de wereld in te brengen. Maar dat er ook een koning van Israël zal zijn. die niet alleen koning over Israël zal zijn, maar ook zal heersen over heel de wereld, over alle koningen van de aarde. Hij wordt mensenzoon van koninklijke bloeden. Hij wordt de koning van Israël. Ja, begrijp langzamerhand, denk ik, waar ik naartoe wil gaan met deze preek. Uit het geslacht van David. En hij is de zoon des mensen. Die zoon die komt om ook als een koning die lijdt. Sterven aan het kruis. Om als een koning zijn leven te geven. Voor de Joods en voor ons. Opdat wij de zoon leren kussen. Dat wij de zoon leren omhelzen. Wij de zoon, de koning van Israël, leren dienen met heel ons hart, met heel onze ziel en met al onze krachten. Dat wij zo ook deze koning van Israël hoog zullen houden. Opdat we hem zullen dienen. Mijn vraag, kent u de zoon? Hebt u de zoon gekust? Natuurlijk in overdrachtelijke zin. Maar is daar in je hart liefde tot de Heer Jezus? Heb je een hart voor de Heer Jezus? Heb je zo ook liefde voor hem? Ben je bezig in je gedachten met hem? Lees je daarom steeds de Bijbel om meer over Jezus te horen? Ben je daar bezig mee met aan het mediteren? Ach, ik weet het, we zijn hartstikke druk. En we hebben overal onze werkzaamheden. En u zult misschien ook wel zeggen, dominee, het lukt me lang niet altijd. Ik snap het allemaal. En ik begrijp het ook. Maar u hebt toch wel elke dag even de tijd. Voor Jezus. Voor de koning. Dat mag toch ook gevraagd worden. Opdat we hem zullen dienen. Zijn zoon die wat het vlees betreft is uit het geslacht van David. Dan zegt Paulus nog iets wat zijn boodschap betreft. Wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God. Door zijn opstanding uit de doden. Ja, we hebben Pasen gevierd. Het is Pasen geweest. Hij is opgestaan. Maar Paulus zegt als het ware die opstanding. Kijk. Dat is nou juist het bewijs dat hij de zoon van God is. Want wie kan zomaar opstaan uit de dood? Dat is hij. En eigenlijk klinkt er ook in door in de taal dat hij de zoon is die van eeuwigheid is. Dat hij er altijd al geweest is. Dat hij bij de schepping van hemel en aarde er was. Dat hij betrokken is ook op de schepping van de mensenwereld. Maar dat deze zoon die die wereld niet overgeeft in de duisternis. Maar toch ook die wereld wil redden en behouden. En hij is daarvoor als een koning aan het kruis gegaan. Diep geleden. Gestorven en begraven is. Maar hij is opgestaan. Wat de geest van de heiliging betreft. De geest die gericht is op heil, op heling, op genezing, op redding, op overtuiging. Die geest van heiliging. Die is het die ons de ogen opent wie Jezus is. Voor mij, voor zijn volk, voor de wereld. Daarom hoort u in deze teksten, Paulus begint te spreken met God die zijn profeten zendt. En dan gaat hij over tot het spreken over de Zoon, om wie alles draait. Om ook tenslotte te spreken over God, de Heilige Geest. Die Geest die met kracht ons overtuigt dat door zijn opstanding uit de doden Jezus onze Heere is. Hij is de ware. Hij is de enige. Hem hebben we te dienen. Hem hebben we te volgen. Nou, ik wil het nu op een rijtje hebben staan. Paulus. Hoe hij zich presenteert. Als een geroepene. Als een apostel. Als een dienstknecht. Met een boodschap. Die helemaal gericht is op Jezus Christus. Maar dan ook spreekt van de kracht van de opstanding uit de doden. En dan neem ik even toch heel de brief van Romeinen met zich mee. Want dan is het eerste gedeelte van de brief van de Romeinen dat... Ja, dat noemen we misschien wat leerstellig, maar ga het maar eens lezen. En waar loopt dat op uit? Dat loopt uit op, hoe zit het nog even met Israël? God verlost, God redt ons uit de duisternis. Die zonde in de wereld is zo diep en ingrijpend. Maar God geeft genade, God geeft verlossing. Maar hoe zit dat nou met dat volk van Israël? Ja, we lezen... De kern van de brief, dominee, is de rechtvaardiging van de goddelozen. Jazeker, klopt. Maar die Joden zitten soms ook zo in de wet. En wij ook hoor. Maar daar ga je het ook een beetje begrijpen. Romeinen 9 tot en met 11, als het gaat ook over Israël. Hoe zit het nou, heren? Hoe groot is nou uw genade? U bent toch een God van genade? U bent toch een God die redding geeft en behoud geeft. Ik ben ook een Jood, zal Paulus zeggen. Maar waarom is toch dat er zo'n duisternis komt? Ja, en dan worstelt die. En dan is die bezig in zijn gedachten. Alles heeft een plan. God heeft ook zo zijn plan. Maar de genade zal schitteren. Als ook de kracht van de opstanding zal blijken. Dat zelfs zijn volk Israël, dat hem aanvankelijk misschien had afgewezen, dat hij toch die zaligheid zal gaan zien. Dat toch ook inderdaad die genade van God is en het aan de wereld laat zien wat hij doet met zijn volk Israël. De kracht van de opstanding. Ja, daar zal hij ook in het vervolg van de brief rijk over spreken. Dat ook Israël zal opstaan. En nou is het 70 jaar dat het volk van Israël inmiddels alweer terug is. Ik leg de nadruk op bij de wetslezing. Door ook een aantal teksten te nemen uit Ezechiël. God haalt ze uit alle kanten vandaan. Om ook weer als een teken in deze wereld te laten zien wat de kracht van de opstanding is. Namelijk dat wij uit de dood en uit de duisternis worden getrokken tot dat nieuwe leven. Nou begrijp ik waarom hij zo ook hier de nadruk op legt. De geest, wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden. De koning van Israël is opgestaan uit de dood. En hij zal zijn volk niet in het onzekere en in het ongewisse laten. Maar hij zal spreken van genade, van vergeving en van verzoening. Nou, dan zijn we aan het eind. Dat is eigenlijk de boodschap. Ook voor deze morgen. We kunnen niet zonder de Heer Jezus. En hij is het. Die mij. Ja, daar heeft hij zoveel kracht voor nodig. Om mij te rukken. Uit de band van de dood. Uit de band van de boze en van de Satan. En mij ook schenkt. Het leven in hem. genade en vrede. Dat hebben we nodig. En zo mag ik u bemoedigen dat we een God hebben, Vader, Zoon en Heilige Geest, die ons met kracht wil leiden door dit leven en ons ook met kracht doet opstaan tot nieuw leven en ons met kracht ook draagt in dit leven door alle zorgen heen en die ons ook laat zien wat Hij doet, opdat we één ding weten: Jezus is de Zoon van God en ik ken geen andere God dan Hij alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 47 en daarvan het eerste vers, 47 vers 1. Laten we ook samen de Heere God bidden en ook dank zeggen. We doen tevens ook voorbeden voor de volgende personen. Voor mevrouw Jonker Franke, die verblijft nog steeds in het Maasstad Zorghotel. Voor Arthur Moen, die een nieuwe uitslag heeft gekregen van een nieuwe PET-scan die hij heeft moeten ondergaan. Daar zijn goede berichten over gekomen. Tumoren die er aanvankelijk waren, waren niet meer te zien. Ik ga nu niet helemaal op de details in. Alleen in de schildklier zijn er nog wat onrustige cellen te vinden. Maar al met al was het wel een grote verwondering dat hij toch op deze wijze niet meer geopereerd hoeft te worden waarschijnlijk. Dus we zijn daar ontzettend dankbaar voor. We zijn blij met deze goede berichten. De heer Timmerman van Kroon 48 verblijft nog steeds ook in het Maasstad Zorghotel. Mevrouw Versluis-Stap, die is van de Twee Bruggen overgeplaatst naar Salem in Ridderkerk. Mevrouw van der Linden van de Sluis, die nog steeds verblijft in Twee Bruggen. Denk er ook aan mevrouw Fransman-Baalman, die verblijft ook in de herberg in Oosterbeek. Verder denken we ook aan hen die chronisch ziek zijn of die in verpleeghuizen verblijven. En aan hen die niet liever met namen willen worden genoemd, maar waar ook inderdaad zorgen om zijn en behandelingen moeten ondergaan, ook wanneer je jong bent. We denken ook aan het aanstaand echtpaar, Joke Vaassen, we kennen haar allemaal, ik zag ze ook zitten volgens mij, ja. En Guido de Zwaan hopen ook te gaan trouwen deze week. We hopen dat jullie een hele fijne, een goede en een gezegende dag ook mogen ontvangen. We zien er naar uit en we hopen dat we een gezegende dienst mogen krijgen. Verder denken we ook voor Stichting Elios, Koninklijk Huis en onze regering, voor de politie en de rechtspraak. En we denken ook aan het volk Israël. Dat ook mag herdenken in deze tijd dat ze 70 jaar weer een eigen plek en plaats hebben naar Gods woord en Gods belofte. Zullen we samen bidden en danken. Getrouwe en eeuwige God. Heere, u bent God en niemand anders. U bent een God die bewogen is ook over ons leven. U die ons niet in de duisternis wil laten en die boodschap van het evangelie laat klinken. Wat is het aangrijpend, Heere, dat er velen in de duisternis wandelen. En zo ook, Heere, wellicht eeuwig in de duisternis blijven. Terwijl u, Heere, die boodschap wilt laten klinken van bemoediging, van troost. En wil laten horen wat de kracht van de opstanding is. En dat u een boodschap hebt voor heel de wereld. Zo lief hebt u de wereld. Omdat een ieder die in hem gelooft, in uw zoon, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En dat u ook zo bezig bent met uw volk Israël. Om ook in deze tijd uw woord, het testament, te onderstrepen, te bevestigen, te ondersteunen. Dat uw volk weer thuis komt in het beloofde land. Wat een machtig teken is dat, Heere. En dan gaan we ook al uw teksten en uw woorden van de profeten begrijpen. En komen we u ook dankzeggen. Maar wilt u dat volk ook beschermen, behoeden en bewaren tegen alle duistere aanvallen waarin de macht van de boze op de achtergrond de rol speelt. Die niet wil hebben dat de ogen opengaan voor de wereld wat u aan het doen bent ook met uw volk Israël. Want het ging ook deze morgen toch ook over de koning van Israël. De zoon des mensen. De zoon van God. Ja, en hij is toch ook het bewijs dat hij de zoon van God is toen hij is opgestaan uit de dood. En dat allemaal in onze plaats, zodat wij met hem begraven, ook met hem zullen opstaan. Wilt u ons ook, Heere, leiden door uw geest? Dat we ook de kracht van die opstanding zullen ervaren in ons persoonlijk leven. Zodat we ook een hart en een ziel krijgen voor uw woord en voor uw boodschap en voor de diensten en voor de gemeenschap en voor uw volk Israël. En wil zo ook, Heere, ons zegenen. Heb dank voor uw woord en boodschap die u ook deze morgen weer gaf. U weet wat we ook persoonlijk nodig hebben in ons leven. We komen ook met de zieken wiens naam we hebben opgenoemd ook tot u. Heere, soms is het ook niet eenvoudig om een lange tijd ook te moeten verblijven in het Maastad Zorghotel. En ook als we onze man hebben moeten verliezen, maar wilt u ook rust en vertrouwen schenken en nieuwe kracht. En ook, Heere, voor de heer Timmerman. Geef, hoewel het langzamerhand ietsjes beter gaat, wilt u hem daarbij zijn en hem ook versterken en kracht geven. En wellicht ook dat hij weer te zijner tijd thuis kan en mag komen, zij het met de nodige zorg. Wij komen u dankzeggen, Heere, voor de uitslag die Arthur mocht ontvangen. Wat een spanning in de afgelopen periode. En Heere, dan weet u alle dingen. Als er dan nu zo'n uitslag komt, ach, het blijft altijd kwetsbaar. Maar wilt u hem dragen en ook blijven bemoedigen vanuit uw woord. Dat u ook steeds de hulp en bijstand van u mag verwachten. We bidden ook voor de ouderen, heren, die in Tweebrugge zitten. We denken aan mevrouw van der Linden. Wilt u haar sterken en ondersteunen. U weet, heren. Hoe zorgelijk het soms ook allemaal kan zijn. Kun je nog thuiskomen of niet? Het zijn allemaal vragen die kunnen spelen. Geef ook daarin een stukje leiding en rust en vertrouwen ook aan degenen die daaromheen staan. Wij bidden u ook voor mevrouw Versluis hier. En het is voor haar niet eenvoudig. Ook weer die overstap naar Salem. Daar mag aan de ene kant misschien toch ook weer dat vertrouwenwekkende zijn van geloof om je heen. Aan de andere kant, het is ook kwetsbaar met haar visuele handicap. Dan wordt de wereld zo klein en stil. En wij bidden of u ook haar zegenen wilt, ook in deze fase van het leven. Denken ook aan anderen, heren, die ja, tijdelijk ook afstand nemen van al het werk om ook tot rust te komen. Geef daarin ook vertrouwen en kracht hierin. Maar ook degene die ook een kuur moeten ondergaan, ingrijpend, zeker als je nog jong bent. Maar heren, wilt u zelf ook die rust en vertrouwen geven, bovenal ook heren, het verlangen om ook steeds meer te horen van de Heer Jezus en ook om hem te kennen en hem te dienen. We bidden voor al degenen wiens namen niet opgenoemd zijn, maar wel bij u bekend zijn, heren. We dragen ze aan u op die in de tehuizen verblijven. Geef rust en vertrouwen. We bidden u ook voor het aanstaand echtpaar Joke en Guido, die ook hun knieën zullen buigen, ook in deze week hierin, elkaar het jawoord ook zullen geven. Wil met uw Heilige Geest ook in de dienst zijn, dat er ook een woord mag uitgaan, ook naar al degenen die er misschien weinig van hebben gehoord, maar dat de boodschap met kracht mag overkomen. Geef een gezegende huwelijksdag en vooral bidden we voor Joke en Guido een rijk gezegend huwelijksleven. Dat ze het mogen ervaren dat u nabij bent, dat u hen zegent. En u weet, heren, wat ze ook nodig hebben, ook in hun persoonlijk leven. We bidden voor de stichting Elios, heren, waar we onze gaven voor hebben gegeven. En voor het koninklijk huis, onze regering, bijzondere herdenkingsdagen komen er weer aan, heren, voor ons land en volk. Wees dan ook met de politie en de rechtspraak, mensen die daarin ook bezig zijn en ook, heren, een grote verantwoordelijkheid hebben. Het is niet eenvoudig in deze tijd, maar draag ze. We bidden ook, heren, voor uw volk Israël. Heb dank dat u uw tekenen laat zien, dat ze uit alle landstreken vandaan thuis mochten komen en dat al 70 jaar lang. Maar we zien uit, heren, naar die grote omwenteling, naar die wending, dat er ook de worsteling van de apostel Paulus, heren, ja, naar voren komt en al zo zal geheel Israël zalig worden. Dan zullen we het weten. Dan zullen we het allemaal beseffen. Dan zullen we het allemaal zien. Dat er maar één God is en dat u dat bent. Dat Jezus Christus onze Heer is, onze Kyrios, de koning der Joden en de koningen, de koning van alle koningen der aarde. En dat hem ook alle eer en dank en lof ook toekomt. Schenk ons nog een gezegende zondag in alles wat we zullen doen en wil ons ook nabij en goed zijn. Zegen ons en hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 146 en daarvan het derde en het achtste vers, 146, 3 en 8. gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Here. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.